ze trof het niet, want op haar vierde werd ze ernstig ziek.
Oh.
En daardoor werd ze bijna blind. Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld en die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere Vrouwen.
Hartelijk welkom bij deze aflevering van Stoere Vrouwen. En wij gaan, en wie zijn wij eigenlijk?
Merike Bozua.
En Willem Eekhoff. Wij gaan weer een stoere vrouw onder de aandacht brengen. Dit keer een dame die, ja, voor mij was het redelijk onbekend. Wil je de naam, kun je de naam bekend maken, Merike?
Petronella Moens.
Petronella Moens. Er gaat bij mij geen bel rinkelen, maar dat is binnenkort over.
Ja,
want jij gaat alles vertellen
kent
over
iedereen
Petronella.
Haar.
Nou, graag.
Ja.
Petronella Moens, vertel.
Ja, ze leefde van 1762 tot 1843. En we zouden haar wel kunnen bestempelen als een hele belangrijke, misschien wel de eerste vrouwelijke influencer.
Oh, oké.
Nou ja, meer opiniemaker. Mm-hmm. Petronella Moens.
Oké. Okay. Jij zegt influencer, dus dat betekent dat ze in haar tijd, dat veel mensen haar kenden.
Ja,
okay.
Dus dat is altijd wel weer interessant, hè, mm-hmm, aan deze serie Stoere
Vrouwen.
Vaak
heb je zo'n vrouw die iets doet en dan vele jaren later denkt men, oh, dat was wel heel knap wat ze gedaan heeft. Maar bij Petronella was dat dus anders.
Ja, maar vaak waren ze in hun eigen tijd ook best wel bekend.
Ja.
Zoals Hildegard von Bingen bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Maar zijn ze eigenlijk later in de geschiedenis, is er geen acht meer opgeslagen.
Mm.
En dat is toch de invloed van de 19e eeuwse mannelijke historici die vrouw er een beetje uit hebben geschreven.
Ja, ja. Ja.
Maar deze vrouw in haar tijd wist echt, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar daar ga ik dan vanuit, dat de meeste mensen wisten wie Petronella Moens was.
Mm-hmm.
Zij schreef dus veel. Had ook haar eigen tijdschrift en ze schreef romans.
Mm-hmm.
En ook zeker met dat tijdschrift natuurlijk. Daarin gaf zij haar mening. En daarin was ze invloedrijk. Maar ze werd ook gevraagd als spreekster. Dus mensen waren heel erg geïnteresseerd in wat zij te vertellen had.
Okay.
Politiek en over denken, over de rol van de vrouw, over de afschaffing van de slavernij.
Dus, in welke tijd zitten we?
In de 18e eeuw. En
okay,
ze stierf in 1843, dus dat is de 19e eeuw.
Ja.
Ja. Zal ik beginnen bij de jeugd?
Graag. Ik wil gewoon het hele leven weten van Petronella Moens.
Ja.
Zodat we na afloop kunnen zeggen, wat een stoere en bijzondere vrouw.
Ja, nou, ze is geboren in het Zeeuwse Aardenburg. En haar vader was dominee.
Hm.
Redelijk welgesteld. Ze trof het niet, want op haar vierde werd ze ernstig ziek.
Oh.
En daardoor werd ze bijna blind.
Oh, even wachten,
ja.
Schrijfster, roman,
juist,
influencer en toch bijna blind?
Ja.
Oh, dan heb je al een handicap overwonnen dus. Dat is al bijzonder.
Ja, dus gelukkig kwam ze dus uit een goede familie.
Mm-hmm.
Want ze namen wel de tijd om haar toch te leren schrijven. En er werd haar dus heel erg veel voorgelezen. En haar hele leven had ze dus ook mensen daarvoor in dienst. Een zogenaamde schrijfjuffrouw. Zoals diegene wel werd genoemd. En die personen zijn natuurlijk ook altijd heel belangrijk voor haar geweest. Ze groeide dus op in Aardenburg. En dankzij haar omgeving natuurlijk ook, had ze de kans om te schrijven. Nou, zij verwoordde dus haar gedachten en iemand anders schreef dat op. En al jong ontving ze daar prijzen voor en werd ze bekend. Ze leefde dus in de 18e eeuw, de tijd van de verlichting. daar past zij heel goed in. Ze is echt ook een typische exponent van het verlichtingsdenken. Dus de ratio en pleit ze voor gelijkheid tussen de mensen. Dus ze schreef ook over hoe onrechtvaardig het was dat adel dan zogenaamd belangrijker zou zijn. Ze ageerde ook tegen slavernij. Dus daarin viel zij op. Dus dat bedoel ik ook met opiniemaker.
Ja, ja.
En ze schreef ook wel echt vanuit godsdienstig perspectief. Hè. Ze was de dochter van een dominee. Ze werd bijvoorbeeld bekend ook met een gedicht, De Ware Christen.
Oh,
dus okay. Dan heb je ook een beetje, hè, dus echt een mix van allerlei zaken.
Heel patriotistisch. Hè?
Ja.
Het tijdschrift wat ze, dat heette volgens mij De Vriendin van het Vaderland.
Ja.
Nou, prachtige titel.
Ja.
En teksten voor wel, de liederen voor het vaderland. Dus
zoals zij het vaderland al zag, hè? Dus dat is dan anders dan de prinsgezinde.
Ja, ja.
Dus zij was inderdaad een patriot.
En hoe verloopt haar leven verder?
Ja, dus als ze vrij jong is, dan maakt ze dus echt haar entree in de literaire wereld. Is ze daarin heel bekend. En krijgt ze allerlei werk aangeboden. Ze schrijft voor kinderen, voor diverse tijdschriften. En ze leert dus ook heel erg veel mensen kennen. En ze heeft, ze is echt super intelligent. Ze heeft ook een heel goed geheugen. En ze kan dus ook heel goed spreken. Dus daarom wordt ze ook, dus niet alleen voor het schrijven, maar ook uitgenodigd als spreekster. Als ze zo begin 30 is, dan breekt er een hele woelige periode in haar leven aan. Ze ontmoette namelijk een predikant, Bernardus Bos heet hij. Mm-hmm. Daar ontstaat een hele intensieve samenwerking. Ze schrijven samen. Nou, wellicht hebben ze ook een affaire gehad, maar dat is niet bekend. Maar Bos, dus die predikant, die is best ook omstreden over zijn radicale mening. En dan besluit Petronella samen met haar zus om in te trekken bij die man, bij die predikant. Dus ze verlaten hun ouderlijk huis en ze gaan bij hem wonen.
Okay.
En hun vader is woedend en die eist dat ze thuiskomen. En die, het wordt echt rechtszaken. Dus mensen zijn daar allemaal van op de hoogte. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk voelen die dochters zich toch kennelijk, hoewel ze eerst zo'n gerechtelijk ambtenaar voor de deur laat staan. Maar die meiden voelen zich dan, het zijn dan al vrouwen. Oh, uh-huh. Voelen zich dan toch verplicht om terug te gaan naar hun vader. Maar uiteindelijk gaat ze toch weer ergens anders wonen. Trekt ze bij een andere zus in. Maar niet meer ze blijft wel intensief samenwerken met die Bos. En dan zijn ze echt heel, heel bekend en zij persoonlijk ook. Dus komt niet alleen maar door die man. En haar tijdschrift wordt zowel, ze wordt dan op een gegeven moment ook hoofdredactrice van dat tijdschrift, wat jij net noemde.
Ja, de Vriendin van het Vaderland.
Ja, ja, en dat wordt zowel door mannen als door vrouwen gelezen. En dat is echt ongelooflijk succesvol. En zo schrijft ze bijvoorbeeld ook over de adel.
Ja, zij was daar niet zo'n fan van, geloof ik. Hè? Zij gaf aan van, het gaat iedereen zijn gelijk.
Ieder heeft hetzelfde menselijk bloed. Zonder enig onderscheid vloeit in de aderen van de slaaf en de koning, van de held en de struikrover, van de weldadige mensenvriend en de wreedaardige moordenaar. Oeh. Dus ze past ook heel erg in die 18e eeuw, hè? Dat ze waar gelijkheid werd bepleit. En zij is daar dus echt ook heel succesvol in. Nou, uiteindelijk krijgt ze toch ook ruzie met die meneer Bos. Waarschijnlijk over geld, een zakelijk conflict. En dan verhuist ze naar Den Haag. Woont ze bij een zus. En dan moet ze vanaf dat moment echt helemaal zelf voor de inkomen zorgen. Dus ze is zogenaamde broodschrijfster. Mm-hmm. En dat is niet altijd een vetpot. Maar dat lukt haar wel heel goed. En ze moet natuurlijk ook altijd nog iemand betalen. Hè,
om haar te lezen
en haar te begeleiden en voor haar te schrijven.
Yeah.
Uiteindelijk gaat ze ook in Utrecht wonen. Daar woont ze ook vrij lange tijd. En ze gaat zich ook steeds meer inzetten voor de afschaffing van de slavernij. Abolitionisme wordt dat genoemd. Dus niet alleen verzet tot slaaf gemaakt, zich daar zelf natuurlijk tegen en kwamen die ook wel in opstand. Maar ook in Europa is er zo'n beweging, het abolitionisme. En daar kennen we dan vooral vaak de naam William Wilberforce, een Brit hè, die zich daarvoor inzette. Maar zij deed dat dus bijvoorbeeld ook hier in Nederland. En zo schrijft ze dus van alles over en allemaal vanuit datzelfde standpunt van gelijkheid, wat wij nu heel vanzelfsprekend vinden, maar toen dus niet iedereen. En een bekend werk van haar is ook als zij schrijft, heel jubelend eigenlijk, als op het moment dat Frankrijk de slavenhandel afschaft. En Frankrijk schafte de slavenhandel al heel vroeg af. Nou ja, heel vroeg, wat is vroeg? Maar in 1794, en in de meeste andere landen duurde dat nog wel even. En als zij dan zo blij over, dan schrijft zij: mijn God, ik vind geen woorden die mijn gedachten schilderen. De mensheid is veradeld, de vrije Franse natie verbreekt der slavenketen. Zij noemt verdrukte negers haar vrijgeboren broeders. De mensheid is veradeld. Zij wringt gevloekte boeien van lang gekromde halzen. Nou ja, nog even het N-woord. Hè, dat gebruiken we tegenwoordig niet meer. Maar hier staat het natuurlijk in een oude tekst. Dus precies, dan zoals het toen is opgeschreven. Is nog wel eigenlijk een klein jammer puntje voor de Fransen, want zij schaften, het werd dus in 1794 afgeschaft en ook minpuntje voor Napoleon, want die herintroduceerde de slavernij. Oh. Maar goed, daarna werd het wel weer afgeschaft nadat Napoleon verslagen was. Maar goed, en Frankrijk schafte sowieso de slavernij echt eerder af dan Nederland. Maar daar is zij dus ook heel belangrijk voor geweest en zij schrijft dus behalve die opiniestukken ook een roman met de titel Aardeburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. En dat is dan wat je een utopische roman noemt. Dus waarin zij ja, eigenlijk een wereld schetst, een mooie, mooie wereld waarin al haar idealen samenkomen en een ideale samenleving waar nou ja, alle mogelijke mensen, mannen, vrouwen, alle van de hele wereld in harmonie samenleven. Dus daar zetten zij zich voor in.
En voor kinderen? Ik zie Klein geschenk aan de lieve Nederlandse jeugd.
Ja.
Of Zestal verhalen voor het ontluikend geslacht. Dus dat zijn klein geschenk voor zoete en gehoorzame kindjes. Nou, dat zijn hele mooie bundels, denk ik. Die misschien een beetje door de tijd achterhaald zijn. Petronella Moens, waar komen we haar nog... Ja, ze komen niet echt tegen, maar waar komen we haar nog tegen?
Nou, in Aardeburg bijvoorbeeld, daar staat een standbeeld. En er is eigenlijk nog niet zoveel over haar gepubliceerd. Mm-hmm. Maar er is wel een promotieonderzoek naar haar gedaan. Dus dat is eigenlijk nog steeds het standaardwerk met informatie over haar. Door Hans Veldman heeft dat geschreven.
Okay.
Daar vind je haar. Maar bijvoorbeeld in Utrecht op de Nieuwe Gracht nummer 30, daar heeft zij gewoond, maar er is geen plaquette te vinden. Omdat zij toch wel in een periode van haar leven zelf echt wel goed geld wist te verdienen. En dat ze bekend was, zijn er wel wat portretten van haar. Dus er is ook een heel mooi schilderij. En dan zit er ook echt zo iemand naast haar die haar helpt. En er zijn ook wel prenten van haar, want ze was echt bekend. En haar werk is allemaal in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek. Is daar heel erg veel van te vinden van alle mogelijke tijdschriften en bijdrages die zij daar aan heeft geleverd. Mm-hmm. Dus dat is terug te vinden.
Waarom, kun je dat samenvatten? Petronella Moens terecht als stoere vrouw, omdat?
Nou, of is het toch stoer?
Nou ja, zeg het maar.
Ja. Nou, dat ze sowieso
slechtziend, hè? Dus een handicap.
Ja, en dat ze sowieso zelfstandig bleef. Ja. Hè? Dus niet trouwde om dan maar een inkomen te hebben. Mm-hmm. En dat ze was... dat is nu natuurlijk moeilijk in te schatten, maar ze was wel invloedrijk. Mm-hmm. Dus dat dat hebben we vaak helemaal niet in de gaten. Dat er ook vrouwen waren in die tijd. Dus daarom doen we ons best met deze podcast.
Precies.
Om vrouwen onder de aandacht te brengen die wel degelijk schreven en invloedrijk waren. Net zoals Betje Wolf en Aagje Deken.
Tijdgenoten van Petronella Moens.
En zij schreef eigenlijk dingen die later wel een beetje herhaald werden door bijvoorbeeld mannen, waar we het dan nu nog wel over hebben, maar niet meer over Petronella Moens.
Nee.
Maar vanaf nu wel.
Terecht in de serie Stoere Vrouwen.
Zeker.
Dankjewel, Mirka.